Nieuw Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke frisse persiksmaak zonder suiker draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie en helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden tijdens alledaagse, actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu.
Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Ruip. Vorige week schoot de 43-jarige Tobias Raatjen 10 mensen dood in de Duitse stad Hanau. Zijn slachtoffers, mensen met een migratieachtergrond. Duitsland kan er niet langer omheen. Extreemrechts geweld is geen marginaal verschijnsel. En wegkijken kan niet meer.
Ik ben geweest in Kesselstad, in een wijk van Hanau. Uur of 11, 12 ochtends. Rustige wijk, beetje groen. Vogeltjes fluiten, hier een roosbosje in de boom. Daar een struik vol mussen.
Jurt IJsvogel is correspondent in Duitsland.
De plantsoenendienst is bezig met een hoogwerker om takken uit bomen te zagen. Er zijn wel wat mensen op straat, maar het is eigenlijk vrij rustig. En het ziet eruit als een wijkje. Ja, zoals er eigenlijk veel zijn in Duitsland. In de jaren 70 gebouwd. Hier en daar een paar flats van 4-5 hoog. Ook een paar hogere flats. Een kleuterschooltje en een winkelcentrum. Met, zoals je dat dan ook vaak ziet, zowel een Lidl als een Turkse supermarkt. Eigenlijk, ja, rustig. Het ziet eruit als een prettig wijkje. Er wonen Duitsers die er al heel lang wonen. Er wonen Duitsers die er pas later zijn komen wonen. Vaak met migratieachtergrond. Afkomstig uit Turkije, landen uit het Midden-Oosten. Er zijn ook mensen. De mensen met een zeg maar autochtone Duitse achtergrond. Die wel al snel beginnen over, het is hier prettig wonen, maar er zijn wel veel shisha-bars, deunerkebabzaakjes gekomen. Ik had de auto geparkeerd en er tegenover was een flat van 4-5 hoog. En er hing een mevrouw op 1 hoog uit het raam. Dus ik begon met haar te praten of ze iets te vertellen had over wat er die nacht gebeurd was. En zei, oh, dan moet je bij meneer Becker zijn. En meneer Becker zei, oh, onze buurvrouw, mevrouw Schuske, die heeft het allemaal meegekregen. En die mensen hadden dus inderdaad bijna allemaal die nacht meegekregen wat er gebeurd was. Dat er geschoten was.
Gestern nacht, dat was ongeveer om 23:30. Ik heb gehoord zo hoepschrauben aandouwen. En ik kon niet slapen. Ja, dan ging ik
je zag in de buurt van het winkelcentrum, daar, je zag daar rode linten. Dat was afgezet door de politie, rood-witte linten. Nou, ik stond te praten met die mensen in het trappenhuis van die flat. En die zeiden, ja, kijk, hier tegenover, dat huis wat ook met rood-witte linten is afgezet. Daar woonde de moordenaar.
Nee,
dat
was
in
het huis. Het tweede
huis.
Dat huis waar die rolluiken zijn neergelaten, rijtjeshuis. Daar woonde Tobias Raatjen, de man die afgelopen nacht, zeiden ze, 10 mensen heeft doodgeschoten.
In Hanau sind gestern Abend 10 Menschen durch Schüsse getötet worden, darunter wohl viele mit einem Migrationshintergrund.
Het gebeurde dus in de stad Hanau, zo'n 20 kilometer ten oosten van Frankfurt.
When a 43-year-old gunman opened fire on 2 hookah bars.
Hij is eerst in de binnenstad van Hanau, een klein stadje met een oude binnenstad, groot plein. Naar een van die 2 pleinen in het binnenstad gereden. En is gewoon gaan schieten. In een shisha-bar. Waar vooral mensen met een migratieachtergrond, zoals dat hier heet, aanwezig waren. En heeft daar vier mensen doodgeschoten. En ook een aantal gewonden gemaakt. Een van de slachtoffers was de eigenaar van de bar. En voor de politie daar ter plekke was, die was binnen enkele minuten ter plekke, maar was hij al vertrokken, is hij verdwenen met zijn BMW, weggereden naar een paar kilometer verderop, waar hij zelf woont. Is daar naartoe gereden, naar het winkelcentrumpje, waar een kiosk aan het café is. En is daar gaan schieten op, eigenlijk in het wilde weg. Een jonge moeder, die zat daar te eten, heeft hij doodgeschoten. Anderen die daar waren, ook gewonden gemaakt. En is vervolgens ook weer heel snel vertrokken. En naar we later weten, is hij naar huis gegaan, daar vlakbij, echt op steenworp afstand. En daar is hij dood aangetroffen en zijn moeder was ook doodgeschoten door hem.
En wat is er inmiddels bekend geworden over waarom hij dit gedaan heeft?
Nou ja, aan de ene kant is het nog heel vroeg om echt precies te zeggen waarom hij het gedaan heeft. Maar er is genoeg materiaal om een indruk te hebben. Het meest duidelijk zie je dat in een pamflet wat hij heeft nagelaten van 24 pagina's. In dat pamflet gaat het over de bedreiging van het Duitse volk. Door mensen met een andere achtergrond die niet alleen in Duitsland, maar ook elders in de wereld uitgeroeid moeten worden. Tegelijkertijd gaat het in dat pamflet over dat hij eigenlijk vanaf zijn vroegste jeugd wist dat hij in de gaten werd gehouden door geheime diensten. En niet in de gaten werd gehouden met camera's of richtmicrofoons, maar die waren in zijn brein binnengedrongen. Een duidelijke man die leed aan ernstige wanen.
En dit pamflet was een soort afscheidsbrief?
Ja, er zijn ook video's van hem gevonden. Die bleek hij al twee dagen eerder ook geplaatst te hebben. In een van die video's richt hij ze bijvoorbeeld tot het Amerikaanse volk, ook in het Engels.
Your country is under control of invisible secret societies. They use unknown evil methods like mind control.
En eindigt met de oproep dat ze moeten gaan vechten. Fight now, zijn zijn laatste woorden in die oproep. Dus het is iemand die denkt dat hij. Het was iemand die denkt dat hij de taak had om de wereld te redden. En ook om het Duitse volk, het Germaanse volk te redden. Dat daarvoor hele drastische maatregelen nodig waren. En daar is hij zeer uitgesproken in. En je kan dus wel zeggen, sommige mensen zeggen, ja, het is een geesteszieke. Dat moet je niet politiek duiden. Aan de andere kant zijn er ook mensen die zeggen, ja, maar kijk eens naar al die racistische dingen die hij daar opschrijft. Dat komt ook ergens vandaan. En dat is duidelijk een uiting van het rechtsextremisme en racisme wat je nu in de Duitse maatschappij veel vaker ziet.
En de buurtbewoners die jij sprak in zijn wijk, kenden die hem? Wat wisten die van deze man die dus onder hen woonde?
Die overburen, die zeiden, ja, je zag hem soms, maar niet veel. Maar goed, die woonde er tegenover en die zei, ja, zijn moeder werd verzorgd er kwam regelmatig verpleging aan huis. Dat waren Turkse of Turks-Duitse vrouwen die daar van de dagzorg die moeder kwamen verzorgen. En dus vrouwen met ook een migratieachtergrond die kennelijk een belangrijke rol hadden in het leven van dat gezin. Maar dat soort dingen vertelden de buren dan. De vader zagen ze eigenlijk ook weinig. In verschillende Duitse media lees je dat de familie veel tegenslag heeft gehad. Niet alleen omdat de moeder ziek was, maar ook omdat de vader zijn baan kwijt zijn geraakt. En de financiële situatie slecht was van de familie, waardoor de vader, daar klaagt deze Tobias Ratjen ook over in zijn pamflet, dat zijn vader op zijn 70ste om rond te kunnen komen en de huur te kunnen betalen, nog moest werken.
En hoe duiden de autoriteiten in de Duitse politiek die daden nadat hij ze gepleegd heeft?
Ik zat er op de bank bij een Turkse mevrouw, een vrouw van Turkse origine die op haar 5e naar Duitsland was gekomen. En die had natuurlijk de televisie aanstaan, een groot scherm aan de muur. En daar verscheen opeens natuurlijk mevrouw Merkel op.
Doch weist derzeit vieles darauf hin, dass der Täter aus rechtsextremistischen, rassistischen Motiven gehandelt hat.
En zij zei, ja, wat hier gebeurd is, heeft alle kenmerken van een racistische, extreemrechtse daad.
Rassismus is een gift. De Hass is een gift. En dieses gift existiert in onze gesellschaft.
En dat ze zo duidelijk zulke grote woorden gebruikt, dit is een gif. En het is een gif dat in de samenleving bestaat. Zo duidelijk heb ik het nog niet gehoord. Want er is wel degelijk een lange geschiedenis van extreemrechts racistisch geweld. En ook van de overheid die daarbij weg heeft gekeken, niet goed heeft opgelet en het heel lang heeft laten gebeuren.
Want wij spraken elkaar afgelopen zomer in deze podcast. En toen ging het over de moord op Walter Lübcke, een politicus die ook uit extreemrechtse overtuigingen is vermoord. En toen beschreef jij dat er heel veel aarzeling eigenlijk was om die link te leggen met een breder maatschappelijk probleem. Is dat dan nu een verschil? Is die schroom eraf?
Eigenlijk die moord op die Walter Lübcke in juni 2019. Toen kwam het opeens ook voor de politici heel dichtbij. Ik sprak de advocaat Mehmet Daimagüler, Turks-Duitse advocaat. Die zei, eerst moest er iemand gedood worden uit wat hij noemde de meerderheidsgroep in de samenleving, de autochtone Duitsers, voordat de autoriteiten dit probleem echt serieus begonnen te nemen. Lange tijd was dat echt een beetje onder de radar. Je hebt een extreemrechtse terreurbeweging gehad, de Nationaal-Socialistische Untergrund, de NSU, die in tussen 2000 en 2007... 10 moorden heeft gepleegd, waarvan 9 op mensen met een migratieachtergrond. Die mensen hebben jarenlang onopgemerkt, die waren zo'n beetje ondergedoken, die moorden kunnen plegen.
Sinds 2000 pleegden die neonazi's aanslagen op buitenlanders. Maar dat zij de daders waren, ontdekte de politie pas 3 maanden geleden.
Die waren eigenlijk niet midden in de samenleving. Die leidden een marginaal bestaan en van daaruit pleegden ze hun daden. Wat je nu ziet, niet alleen in dit geval, die jongen, die man van 43 die midden in dat wijkje woonde, die niet was ondergedoken. Net zo min als de man die enkele maanden geleden geprobeerd heeft een bloedbad aan te richten in een synagoge in Halle. Die mensen waren niet ondergedoken. Die waren midden in de samenleving. Dus er is een ander. Het extreemrechtse, gewelddadige rechtsextremisme heeft een andere, kwaliteit gekregen. Namelijk, het is midden in de samenleving terechtgekomen. En dat maakt het natuurlijk ook extra beangstigend.
Want dat is een nieuwe klank. Niet alleen dat dit soort moorden gepleegd worden, maar dat het niet wordt opgevat als iets aan de randen.
Ja. De minister van Binnenlandse Zaken, Horst Seehofer, heeft ook gezegd, dit is nu de grootste bedreiging van onze samenleving. Het extreemrechtse geweld. En dat is nogal wat, omdat natuurlijk heel lang en zeker ook van conservatieve politici gezegd is, het islamitisch fundamentalisme is het grootste gevaar. En nou is dat gevaar ook niet geweken. Het terreur vanuit islamitisch extreme hoek. Maar dit gevaar wordt nu eindelijk ook onderkend nadat er dus al decennia lang moorden zijn gepleegd met een extreemrechts motief.
Dus je zegt, er is nu dus een brede erkenning dat dit een maatschappelijk probleem is, dat dit speelt. Maar hoe zie je dat ook daadwerkelijk terug?
Je ziet dat aan wetgeving, bijvoorbeeld tegen het verspreiden van haat en racistische uitingen op internet. Maar je ziet het ook aan bendes die worden opgerold.
Alle 12 beschuldigden die am Freitag festgenomen worden, sind nun in Untersuchungshaft.
Er is nog een dag of 10 geleden is er een groep opgerold. 12 mensen gearresteerd die verspreid over Duitsland wapens hadden verzameld.
Selbstgebaute handgranaten en een grote zaal van waffen gevonden worden bij een andere beschuldigde.
Handgranaten, machinegeweren en plannen hadden gemaakt om terreuraanslagen te plegen, onder andere op moskeeën. Daaraan merk je dat het de politie, de binnenlandse veiligheidsdiensten nu het besef hebben dat het echt een groot en breed gevaar is.
Dus het leidt nu al wel tot beleid. Er wordt actie ondernomen.
Het is ook belangrijk als signaal dat de Duitse overheid, die eigenlijk heel lang dit probleem niet goed heeft onderkend, nu actie onderneemt. Dus dat is ook een waarschuwing aan anderen die misschien op dit pad zouden kunnen gaan, dat het niet onopgemerkt voorbij zal gaan aan de Duitse autoriteiten. Of het afdoende is En hoe lang men ook werkelijk dit tot prioriteit blijft maken, dat moet natuurlijk blijken.
Ja, je kan je natuurlijk afvragen hoe effectief het al is als die Tobias Rachin zijn daden heeft kunnen plegen. Terwijl, dat vertel jij me, zijn video al 2 dagen online stond.
Ja, dat is natuurlijk een van de grote vragen hier. Van waarom is dat niet opgevallen? Voor een deel heeft het er waarschijnlijk mee te maken dat hij een eenling was. Het lijkt erop dat hij alleen heeft gehandeld. Dat hij een heel solitair leven leidde. En dus ook niet in kringen van extreemrechtse organisaties, naziconcerten, zich begaf. En dat maakte het natuurlijk moeilijker voor binnenlandse veiligheidsdiensten om hem te vinden. Om zo iemand te vinden. Als je nu ziet dat er ook onder politiemensen, mensen in het leger, in chatgroepen, racistische, extreemrechtse ideeën worden uitgewisseld. Dan denk je, ja, dan zit het heel diep in de samenleving. En dan komt het er niet in de eerste plaats op aan of er mooie grote woorden en beloftes worden geuit en uitgesproken, maar of er ook daadwerkelijk actie wordt ondernomen. En om te zeggen, ja, grote kentering, in ieder geval is het een eerste stap. Maar ik denk dat je pas, misschien over een aantal jaren pas kan zien of er werkelijk bij de autoriteiten iets verandert met het bestrijden van extreemrechts geweld.
En hey, wat heeft dit met deze wijk gedaan, Juurt? Is dit nu een wijk waar de groepen nu ineens tegenover elkaar staan? Bang? Boos?
In die buurt zie je dus, er is daar vlakbij dat winkelcentrum, een jeugdhonk wordt gedreven door de evangelische kerk. Er stond een bord, het was gesloten, maar ik ben toch even gaan kijken. En de deur stond open, toen ben ik naar binnen gegaan. En daar zag je een paar jongens aan de bar zitten huilen. Zaten uit te huilen en werden daar getroost. Of in ieder geval werd met ze gepraat door een wat oudere mevrouw. En ja, dat was hartverscheurend. Tegelijkertijd zag je dat er een opvang was. En je zag daar dus dat er zelfs zo kort, enkele uren na die moorden en die spanning en het ongeluk, het verdriet in die wijk, een sociale samenhang was, is, nog steeds functioneerde, misschien juist op dat moment functioneerde. En wie daar wilde uithuilen, wie daar wilde praten over wat er was gebeurd van de jongeren die daar kwamen, die daar woonden, over familieleden die misschien waren omgekomen, vrienden die waren omgekomen, of gewoon schrik, die kon daar terecht. En in die zin was dat een hoopvol teken, ik denk ook voor de wijk.
Hey, dankjewel en succes daar, Juurt.
Oké, graag gedaan.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Dit was Vandaag, morgen weer.